From the conference center.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de priesterschapsbijeenkomst van de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Deze bijeenkomst wordt uitgezonden naar duizenden kerkgebouwen in de hele wereld. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo, Utah. President Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze priesterschapsbijeenkomst.
We welcome you, brethren, to the priesthood session.
Broeders, wij heten u welkom in deze priesterschapsbijeenkomst van de 180ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Deze bijeenkomst wordt via satelliet naar priesterschapsdragers op verschillende locaties over de hele wereld uitgezonden. De muziek in deze bijeenkomst wordt verzorgd door een priesterschapskoor van het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo. Dat wordt gedirigeerd door Douglas Branchley en Ryan Eggett met Richard Elliott aan het orgel. Het koor opent deze priesterschapsbijeenkomst met Hark All Ye Nations. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Marcos A. Educatis van de Zevende.
Thank you.
Onze geliefde, vriendelijke Hemelse Vader. Aan het begin van deze dienst buigen wij onze hoofden voor U. En danken U voor Uw genade naar ons toe. We zijn ook dankbaar voor het priesterschap. Wij erkennen dat het een grote zegening en voorrecht is om dat beschikbaar te hebben voor ons deze dag. Wij zijn dankbaar, Vader, voor de leiding van levende profeten, zieners en openbaarders. Aan het begin van deze dienst vragen wij U nederig voor het uitgieten van Uw geest op ons, zodat allen die tot ons spreken vandaag dat mogen doen met gezag volgens Uw verwachting. Aan ons die vernemen van deze woorden, die indruk voelen in ons hart en beïnvloed voelen in onze gedachten, zodat wij de kracht en moed mogen krijgen om ons toe te wijden, om ons te verbeteren, ons levens te verbeteren volgens de instructies die wij krijgen vandaag, zodat wij betere dienstknechten tot U mogen zijn voor in de eeuwigheid. En daarvoor bidden wij in de naam van Jezus Christus.
The choir will now sing.
Het koor zingt nu Go Ye Messengers of Heaven. Na de koorzang spreekt ouderling Russell M. Nelson van het Quorum der Twaalf Apostelen ons toe. Hij wordt gevolgd door de ouderlingen Patrick Kieran en Juan Uceda van de 70.
Liefde broeders, vanavond bevinden we ons op vele verschillende locaties over de gehele wereld. Er bevinden zich geweldige voltijdszendelingen onder ons. Ik wil graag alle voltijdszendelingen vragen om op te staan. Waar u zich ook bevindt, zendelingen en zendingspresidiums, wilt u alstublieft opstaan. Wij zijn dankbaar. Wij bedanken u. Wij hebben u lief. U kunt weer gaan zitten. Zo nu en dan moeten we onszelf eraan herinneren waarom we zendelingen hebben. Omdat we dit gebod van de Heer hebben gekregen, gaat dan henen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Dit gebod is een van velen die door de volledige herstelling van het evangelie van Jezus Christus zijn vernieuwd. De zendelingen werken nu op dezelfde manier als in de tijd van het Nieuwe Testament. In het boek Handelingen wordt het zendingswerk beschreven van de apostelen en andere discipelen na de aardse bediening van de Heer. Daar lezen we over de opmerkelijke bekering en de doop van Saulus uit Tarsus, die voorheen dreiging en moord uitte tegen de discipelen des Heeren en de leden van de jonge kerk vervolgde. Maar vervolgens werd Saulus de bekeerde Paulus, een van de grootste zendelingen van de Heer. In de laatste 15 hoofdstukken van het boek Handelingen staat het zendingswerk van Paulus en zijn collega's beschreven. In een brief aan Timotheus, een van zijn trouwste collega's, schreef Paulus: niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in reinheid. Die raad is nu even belangrijk als in die tijd. Hij is van toepassing op onze voltijdszendelingen, maar ook op alle leden van de kerk. Of we nu voltijdszendeling of lid van de kerk zijn, we moeten allemaal een goed voorbeeld voor de gelovigen in Jezus Christus zijn. Voltijdszendelingen. Er zijn nu zo'n 25.000 voltijdszendelingen in 340 zendingsgebieden over de hele wereld werkzaam. Ze zijn gelovigen en toegewijde dienstknechten van de Heer. Hun doel is om anderen uit te nodigen tot Christus te komen door ertoe bij te dragen dat zij het herstelde evangelie aanvaarden door geloof in Jezus Christus en zijn verzoening, bekering, de doop, de gave van de Heilige Geest en volharding tot het einde. Net als Timotheus zijn de meeste voltijdszendelingen jonge mannen. Sommigen zijn zusters. Andere zijn zendelingen op leeftijd. Wij hebben ze allemaal lief. Zendelingen doen hun werk om het leven van Gods kinderen te verbeteren. Onze hemelse Vader heeft al zijn kinderen lief. Hij is tenslotte hun vader. Hij wil ze zegenen met zijn grootste gaven, het eeuwige leven. Zendelingen onderwijzen waar ze ook werkzaam zijn. Ze moedigen mensen aan om geloof in de Heer te ontwikkelen, zich te bekeren, zich te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen. De verordeningen van de tempel te ontvangen en tot het einde toe te volharden. Gods werk en heerlijkheid, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen, is ook het heerlijkheid en het werk van de iedere zendeling. We hebben meer zendelingen nodig. Meer waardige zendelingen. Tijdens zijn aardse bediening zei de Heer tegen zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzende in zijn oogst. Vandaag, in de ochtendbijeenkomst van deze algemene conferentie, heeft onze dierbare president Thomas S. Monson iedere jongeman van deze kerk op het hart gedrukt om zich voor te bereiden op een zending. Ik hoop dat zijn volledige boodschap in ieder gezin van de kerk gehoord zal worden. Aan president Thompson's wijze raad voeg ik toe: tot nu toe zijn 94 kleinkinderen, achterkleinkinderen, kinderen en huwelijkspartners op voltijdzending geweest. En dat aantal zal alleen maar toenemen. Bij allemaal heb ik de groei in wijsheid, de volwassenheid in oordeelskracht en het bloeiende geloof zien ontwikkelen. Net zoals vele generaties voor hen, hebben zij zich in de dienst van hun God begeven, om hem met geheel hun hart, macht, verstand en kracht te dienen. Hun goddelijke bestemming wordt mede door hun zendingswerk bepaald. De raad van Paulus, wees een voorbeeld voor de gelovigen, is op alle leden van toepassing. De meeste leden hebben geen voltijdszending vervuld en zullen dat misschien ook nooit doen. Maar ieder lid kan een zendeling zijn. Die uitspraak doet me aan een komisch voorval denken. Op een groot sportveld bij het opleidingscentrum voor zendelingen was een groot bord opgehangen. Daarop stond: alleen voor zendelingen. Andere mensen die ook graag op het veld wilden spelen, hingen ook een bord op. Op hun bord stond: ieder lid een zendeling. Ieder lid kan een voorbeeld voor gelovigen zijn. Broeders, als volgelingen van Jezus Christus, kunt u allemaal in overeenstemming met zijn leringen leven. U kunt allemaal een zuiver hart en reine handen hebben. U kunt het beeld van God in uw gelaat gegrift hebben. Andere mensen zullen uw goede werken zien. Het licht van de Heer kan uit uw ogen stralen. Met die uitstraling kunt u zich maar beter op vragen voorbereiden. De apostel Petrus heeft gezegd: wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Laat uw reactie hartelijk en vreugdevol zijn. En laat uw reactie op die persoon zijn afgestemd. Vergeet niet dat hij of zij ook een kind van God is. Van de God die graag wil dat die persoon op een dag voor het eeuwige leven in aanmerking komt en bij hem terugkeert. Misschien bent u nu de juiste persoon die de deur kunt opendoen naar zijn of haar eeuwige heil en zijn of haar begrip van de leer van Christus. Na uw eerste reactie moet u bereid zijn om de volgende stap te zetten. U kunt de persoon bijvoorbeeld uitnodigen om met u mee naar de kerk te gaan. Veel mensen weten niet dat ze in ons kerkgebouw welkom zijn. Komt en gij zult het zien, was de uitnodiging van de heiland van hen die, naar hen die meer over hem wilden weten. Een uitnodiging om op zondag met u mee te gaan naar de kerk of aan een activiteit of dienstbetoonproject van de kerk deel te nemen zal eventuele onjuiste fabels ontkrachten, zodat de bezoekers zich onder ons op hun gemak voelen. Als lid van de kerk moeten we de mensen die we niet kennen hartelijk welkom heten. Wees iedere zondag vriendelijk en aardig voor iemand die u nog niet kent. Probeer iedere dag uw vriendenkring uit te breiden. U kunt iemand uitnodigen om het Boek van Mormon te lezen. Leg uit dat het geen roman of geschiedenisboek is. Het is eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het boek is bedoeld ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is, de eeuwige God, die zich aan alle naties openbaart. Er gaat kracht van het boek uit om aan het hart te beroeren en het leven te verbeteren van mensen die oprecht naar de waarheid zoeken. Nodig iemand uit om het boek met een gebed in zijn hart te lezen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd dat het Boek van Mormon het nauwkeurigste boek op aarde is en de sluitsteen van onze goddienst, en dat de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen ervan te houden dan door welk ander boek ook. Het Boek van Mormon leert ons over verzoening van Jezus Christus en is een hulpmiddel waardoor God zijn oude belofte zal vervullen om het verstrooide Israël in de laatste dagen te vergaderen. Vele jaren geleden vroegen twee collega's van mij, een verpleegkundige en haar man die een arts was, waarom ik zo leefde. Ik antwoordde: omdat ik weet dat het boek voor Mormon waar is. Ik gaf ze mijn exemplaar van het boek mee en moedigde ze aan om het te lezen. Een week later gaven ze me het boek terug en zeiden beleefd, dankjewel. Ik zei, wat bedoel je met dankjewel? Dat is een volledig misplaatste reactie voor iemand die het boek heeft gelezen. Jullie hebben het niet gelezen. Neem het alsjeblieft weer mee en lees het. Dan wil ik pas mijn boek terug. Ze gaven toe dat ze er alleen maar wat in gebladerd hadden en ze namen mijn uitnodiging aan. Toen ze het teruggaven, zeiden ze met tranen in hun ogen. We hebben het boek van Mormon gelezen. We weten dat het waar is. We willen er graag meer over weten. Ze hebben er meer over geleerd. En ik had het voorrecht om hen beiden te dopen. Een andere manier waarop we het evangelie kunnen verkondigen is mensen uitnodigen om bij ons thuis met de voltijdszendelingen te praten. Ze zijn geroepen en voorbereid om het evangelie te prediken. Uw vrienden of kennissen kunnen bij u thuis met uw voortdurende geruststelling aan hun reis naar het eeuwige heil en verhoging beginnen. De Heer heeft gezegd, en gij zijt geroepen om de vergadering van mijn uitverkorenen tot stand te brengen, want mijn uitverkorenen horen mijn stem en verstokken hun hart niet. In de schriften staat, want er zijn er nog velen op aarde die alleen van de waarheid worden afgehouden, omdat ze niet weten waar die te vinden is. Is dat niet onze kans? Wij kunnen onze eigen onthullende discipel worden. In deze tijd van internet zijn er nieuwe en spannende manieren om zendingswerk te doen. U kunt vrienden en kennissen uitnodigen om de nieuwe website van Mormon.org te bekijken. Als u blogs heeft of op sociale netwerken gebruikt, kunt u een link naar Mormon.org plaatsen. En daar kunt u uw eigen profiel aanmaken. In ieder profiel staat een uiting van ons geloof, een ervaring en een getuigenis. Omdat het een nieuwe mogelijkheid is, zijn de meeste profielen alleen in het Engels weergegeven. Later zullen er profielen in andere talen worden geplaatst. Deze profielen kunnen een hele grote invloed hebben. 2 maanden geleden zag Zach, een jonge man die pas met een universitaire opleiding was begonnen, op televisie in Baton Rouge, Louisiana, een advertentie voor Mormon.org. Hij ging naar de website en was onder de indruk van de profielen van de leden van de kerk. Op onze website vond hij een link om de dichtstbijzijnde kerk te vinden. De volgende zondag ging hij in een wit overhemd met een stropdas naar de kerk, ontmoette de wijkleden en genoot van alle 3 bijeenkomsten. Hij werd uitgenodigd om bij iemand te komen eten, waarna hij zijn eerste les van de zendelingen kreeg. Binnen 2 weken had hij zich als lid van de kerk laten dopen en bevestigen. Welkom, Zach. Hij luistert nu. Iedere voorbeeldige volgeling van Jezus Christus kan een goede zendeling zijn. Leden en voltijdszendelingen kunnen hand in hand de zegeningen van het evangelie aan goede vrienden en kennissen brengen. Vele van hun zijn kinderen Israëls, die nu, zoals beloofd, vergaderd worden. Dat maakt allen deel uit van de voorbereiding op de wederkomst van de Heer. Hij wil dat wij allemaal een voorbeeld voor de gelovigen zijn. Ik weet dat God leeft. Jezus de Christus is. Dit is zijn kerk. Het boek van Mormon is waar. Joseph Smith is de vertaler en profeet van deze laatste bedeling. President Thomas S. Monson is nu de profeet van God. Daarvan getuig ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Vanavond wil ik graag een boodschap van troost en genezing overbrengen aan iedereen die zich alleen of in de steek gelaten voelt. die zijn gemoedsrust kwijt is of die het gevoel heeft dat zijn laatste kans verkeken is. Volledige genezing en gemoedsrust kunnen aan de voeten van de Heiland gevonden worden. Toen ik als 7-jarig jongetje op het Arabisch Schiereiland woonde, zeiden mijn ouders voortdurend dat ik altijd mijn schoenen moest dragen. En ik wist waarom. Ik wist dat mijn schoenen me zouden beschermen tegen veel gevaren in de woestijn. Zoals slangen, schorpioenen, doornen enzovoort. Toen ik een nacht in de woestijn had gekampeerd, wilde ik de volgende ochtend op onderzoek uit. Maar ik had geen zin om mijn schoenen aan te trekken. Ik maakte mezelf wijs dat ik toch niet ver weg zou gaan en dicht bij het kamp zou blijven. Dus, in plaats van schoenen, deed ik teenslippers aan. Ik zei tegen mezelf dat teenslippers ook een soort schoenen waren. En wat kon er eigenlijk gebeuren? Toen ik op mijn teenslippers door het koele zand liep, voelde ik iets in mijn voetholte prikken. Ik keek naar beneden en zag dat het geen doorn was, maar een schorpioen. Toen het tot me doordrong dat het een schorpioen was en ik besefte wat er gebeurd was, begon de pijn in mijn voet naar mijn been op te trekken. Ik pakte de bovenkant van mijn been vast om te proberen de brandende pijn tegen te houden en ik riep om hulp. Mijn ouders kwamen uit het kamp rennen. Toen mijn vader de schorpioen met een schop doodsloeg, probeerde een dappere volwassen vriend, die daar ook kampeerde, het vergif uit mijn voet te zuigen. Op dat moment dacht ik dat ik doodging. Ik huilde en mijn ouders legden me in een auto en reden op hoge snelheid door de woestijn naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis dat ruim 2 uur verderop was. De pijn in mijn been was ondraaglijk en onderweg dacht ik voortdurend dat ik dood zou gaan. Toen we eindelijk bij het ziekenhuis aankwamen, stelde de arts me gerust en zei dat de steek van zo'n schorpioen alleen gevaarlijk was voor baby's en zware ondervoede mensen. Hij gaf me een verdoving waardoor mijn been gevoelloos werd en de pijn verdween. Binnen 24 uur had ik helemaal geen last meer van de schorpioensteek. Maar ik had wel een belangrijke les geleerd. Ik wist heus wel dat mijn ouders geen teenslippers bedoelden toen ze zeiden dat ik schoenen moest dragen. Ik was oud genoeg om te weten dat teenslippers niet dezelfde bescherming bieden als schoenen. Maar die ochtend in de woestijn had ik lak aan wat goed was. Ik negeerde wat mijn ouders me herhaaldelijk hadden geleerd. Ik was zowel lui als een beetje opstandig. En daar moest ik de gevolgen van onder ogen zien. Nu ik de heldhaftige jonge mannen, hun vaders, leerkrachten, leiders en vrienden toespreek, wil ik mijn waardering uitspreken voor iedereen die er ijverig naar streeft om te worden wat de Heer wil dat je wordt. Maar ik getuig uit eigen ervaring als jongen en als man dat als we door luiheid of opstandigheid geen acht slaan op het goede, we altijd met ongewenste en schadelijke gevolgen te maken krijgen. Nee. Uiteindelijk heeft de schorpioen mijn leven niet ernstig bedreigd, maar hij heeft mij en mijn ouders wel enorm veel pijn en ellende bezorgd. Wat de manier betreft waarop we het evangelie naleven, mogen we niet lui of opstandig zijn. Als lid van de kerk van Jezus Christus en als drager van het priesterschap weten we welke geboden en normen we volgens ons verbond moeten naleven. Als we een ander pand kiezen dan het juiste pad dat onze ouders en leiders ons hebben gewezen en dat door de Heilige Geest in ons hart is bevestigd, lijkt het wel of we met teenslippers in plaats van schoenen op het woestijnzand stappen. Dan proberen we ons luie of opstandige gedrag te rechtvaardigen. Dan maken we onszelf wijs dat we niet echt iets verkeerd doen, dat het niet uitmaakt en dat er niets slechts uit zal voortkomen als we de roede van ijzer een beetje loslaten. Wellicht praten we onszelf aan dat iedereen het doet, of nog erger, en dat we er toch geen nadelige gevolgen van ondervinden. Op de een of andere manier overtuigen we onszelf dat wij de uitzondering op de regel zijn en dat we immuun zijn voor de gevolgen van onze overtreding. We weigeren, soms opzettelijk, om stipt gehoorzaam te zijn, zoals in Predik mijn Evangelie staat, waardoor we een deel van ons hart bij de Heer vandaan houden. En dan worden we gestoken. In de schriften staat dat de Heer het hart verlangt en ons is geboden om de Heer lief te hebben en te dienen met geheel ons hart. We krijgen de belofte dat we ten laatste dagen schuldeloos voor God zullen staan en in zijn tegenwoordigheid zullen terugkeren. de anti-Nephileïten in het Boek van Mormon, legden hun oorlogswapens neer en begroeven ze diep in de grond. Ze sloten een verbond om nooit meer hun wapens tegen hun broeders op te nemen, maar ze deden nog meer. Ze werden een rechtvaardig volk, want zij legden de wapens van hun opstand neer, zodat zij niet meer tegen God streden. Hun bekering was zo volledig en diepgaand dat ze nooit afvallig werden. Maar denk eens aan de staat waarin ze zich voor hun bekering bevonden. Ze leefden in openlijke opstand tegen God. Door een opstandig hart moesten ze leven in een staat die in strijd is met de aard van het geluk, omdat zij tegen de aard van God hadden gekeerd. Toen zij de wapens van hun opstand neerlegden, kwamen ze in aanmerking voor de genezing en vrede van de Heer. En dat geldt ook voor ons. De Heiland belooft, indien zij hun hart niet verstokken en hun hals niet tegen mij verstarren, zullen zij tot inkeer komen en zal ik hen genezen. U en ik kunnen zijn uitnodiging aanvaarden en terugkomen en ons bekeren en met een volmaakt voornemen des harten tot hem komen. Dan zal hij ons genezen. We kunnen die wonderbaarlijke genezing vergelijken met wat er gebeurt wanneer wij trachten onze zonden te bedekken, of onze hoogmoed, onze ijdele eerzucht te bevredigen. Dan trekken de hemelen zich terug, de geest des Heren is gegriefd. Dan zijn we aan onszelf overgelaten om tegen de prikkels te schoppen en tegen God te strijden. Broeders, we krijgen alleen genezing en verademing als we onszelf neerleggen aan de voeten van de grote geneesheer, onze Heiland Jezus Christus. We moeten de wapens van onze opstand neerleggen en we weten allemaal wat die zijn. We moeten onze zonde, ijdelheid en hoogmoed neerleggen. We moeten onze verlangens opgeven om de wereld te volgen en om door de wereld gerespecteerd en geprezen te worden. We moeten een eind aan onze strijd tegen God maken en ons hele hart aan hem geven zonder iets terug te houden. Dan kan hij ons genezen. Dan kan hij ons reinigen van de giftige steek van zonde. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. President James E. Faust heeft gezegd: als gehoorzaamheid ons doel is, is ze niet langer een irritatie. In plaats van een struikelblok wordt ze een bouwsteen. Gehoorzaamheid leidt tot ware vrijheid. Hoe meer we gehoorzaamheid zijn aan geopenbaarde waarheid, hoe meer we bevrijd worden. Ik heb vorige week een 92-jarige man ontmoet die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan veel militaire acties heeft deelgenomen. Hij is hier vanavond ook. Hij had 3 aanslagen overleefd. Onder andere toen de jeep waarin hij zat op een landmijn reed en de bestuurder doodde. Hij leerde toen dat als je een mijnenveld wil overleven, je precies in het spoor moet blijven van het voertuig voor je. Elke afwijking naar rechts of naar links kon fataal zijn en was dat in zijn geval ook. Onze profeten, apostelen, leiders en ouders wijzen ons voortdurend op het spoor dat we moeten volgen als we de vernietigende aanvallen op onze ziel willen vermijden. Zij kennen het pad dat vrij is van mijnen of schorpioenen. En zij moedigen ons onvermoeibaar aan om hen te volgen. Er zijn zoveel verwoestende hinderlagen om ons van het spoor weg te lokken. Als wij het slechte pad van drugs, alcohol, pornografie of onzedelijk gedrag betreden, via internet of met een videospel, gaan we rechtstreeks op een landmijn af. Als we ook maar enigszins naar links of naar rechts afwijken, ten gevolge van luiheid of opstandigheid, kan dat fataal zijn voor ons geestelijk leven. Er zijn geen uitzonderingen op die regel. Als we van het spoor zijn afgedwaald, kunnen we veranderen. Kunnen we terugkeren en kunnen we onze vreugde en gemoedsrust terugkrijgen. Dan ontdekken we dat de terugkeer naar het pad waarvan de landmijnen verwijderd zijn enorm veel verademing geeft. Niemand kan gemoedsrust in een mijnenveld vinden. Onze Heiland is de vredevorst, de grote geneesheer, de enige die ons daadwerkelijk kan verlossen van de steek van zonde en het vergif van hoogmoed. Hij kan ons opstandige hart veranderen in een bekeerlijk verbondshart. Zijn verzoening is oneindig en omvat ons allen. De aanmoediging die hij de Nefieten gaf, toen hij ze als de herrezen Christus diende, is nog steeds van kracht voor ons allemaal. Hebt gij ook mensen onder u die ziek zijn? Brengt hen hierheen. Hebt gij ook mensen onder u die lam zijn? Of blind? Of kreupel? Of verminkt? Of melaats? Of die verschrompeld zijn? Of die doof zijn? Of die op enigerlei wijze lijdende zijn? Brengt hen hierheen. En ik zal hen genezen. Niemand van ons heeft onze laatste kans verspeeld. We kunnen veranderen. Je kunt terugkomen. Je kunt aanspraak maken op de barmhartigheid. Kom tot de enige die kan genezen om gemoedsrust te vinden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
One morning, a family gathered.
Zoals gewoonlijk kwam het gezin 's ochtends bij elkaar om de schriften te bestuderen. Toen ze bij elkaar zaten, voelde de vader een negatieve sfeer. Het leek wel of sommige gezinsleden er geen zin in hadden. Toen sprak iemand het gebed uit en toen ze met de schriftstudie begonnen, zag de vader dat een van de kinderen haar schriften niet bij zich had. Hij vroeg haar om naar haar kamer te gaan en ze te halen. Dat deed ze met tegenzin en pas na geruime tijd kwam ze terug, ging zitten en zei: moet dat nou echt? De vader wist zeker dat de vijand van alle gerechtigheid uit was op de problemen, zodat de schriftstudie in het honderd zou lopen. De vader probeerde rustig te blijven en zei: ja, dat moet nu echt, want dat verwacht de Heer van ons. Zij antwoordde: ik heb er nu echt geen zin in. Toen verloor de vader zijn geduld. Hij verhief zijn stem en zei: dit is mijn huis. En in mijn huis lezen we de schriften. De dochter voelde zich gekwetst door de toon in zijn stem. En met haar schriften onder de arm rende ze naar haar slaapkamer, sloeg de deur dicht. Zo eindigde de schriftstudie. Geen harmonie en weinig onderlinge liefde. De vader wist dat hij fout zat. Dus hij ging naar zijn slaapkamer en knielde in gebed neer. Hij bad de Heer om hulp, omdat hij wist dat hij een van zijn kinderen had gekwetst, een dochter van wie hij veel hield. Hij vroeg de Heer of hij de liefdevolle en harmonieuze sfeer in het gezin wilde herstellen, zodat ze alsnog schriftstudie konden hebben. Terwijl hij bad, kreeg hij de volgende gedachte: ga naar haar toe en zeg dat het je spijt. Hij bleef oprecht bidden en smeken of de geest van de Heer in zijn gezin mocht terugkeren. Opnieuw kreeg hij de gedachte: ga naar haar toe en zeg dat het je spijt. Hij wilde graag een goede vader zijn en het weer goed maken. Dus stond hij op en ging naar de slaapkamer van zijn dochter. Hij klopte een paar keer zachtjes op haar deur, maar er kwam geen reactie. Hij deed voorzichtig de deur open en zag dat zijn dochter op haar bed lag te snikken. Hij knielde naast haar neer en zei zachtjes: het spijt me. Ik wilde je mijn excuses aanbieden. En toen leerde hij uit de mond van een kind de les die de Heer hem wilde leren. Hij zei opnieuw: het spijt me. Ik houd van je en ik wil je geen pijn doen. Ze hield op met huilen en na een korte stilte pakte ze haar schriften en begon iets op te zoeken. De vader keek naar haar reine, tengere handen die door de schriften bladerden. Ze vond de tekst waarnaar ze op zoek was en begon die heel langzaam en zachtjes voor te lezen. Want de natuurlijke mens is een vijand van God en is dat vanaf de val van Adam geweest en zal dat voor eeuwig en altijd zijn, tenzij hij zich overgeeft aan de ingevingen van de Heilige Geest en de natuurlijke mens aflegt en een heilige wordt door de verzoening van Christus, de Heer, en wordt als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde, gewillig zich te onderwerpen aan alles wat de Heer goed dunkt hem op te leggen. Ja, zoals een kind zich aan zijn vader onderwerpt. Terwijl hij naast haar bed op zijn knieën zat, voelde hij zich nederig worden en dacht, die tekst is voor mij geschreven. Ze heeft mij een belangrijke les geleerd. Toen keek ze hem aan en zei, het spijt me. Het spijt me, papa. Op dat moment besefte de vader dat ze die tekst niet had opgezegd om hem iets te leren, maar ze las hem voor zichzelf. Hij sloeg zijn armen om haar heen. De liefde en harmonie werden op dit gevoelige moment van verzoening hersteld door het woord van God en de Heilige Geest. Die tekst die zijn dochter zich uit haar eigen schriftstudie herinnerde, was door het vuur van de Heilige Geest diep in zijn hart doorgedrongen. Broeders, ons gezin moet een plaats zijn waar de Heilige Geest kan vertoeven. Alleen het gezin kan qua heiligheid met de tempel worden vergeleken. Er is thuis geen plek voor de natuurlijke mens. De natuurlijke mens is geneigd zijn zonde te bedekken, of zijn hoogmoed, zijn ijdele eerzucht te bevredigen, of in enige mate van onrechtvaardigheid, zeggenschap of heerschappij, of dwang op de ziel der mensenkinderen uit te oefenen. Zie, dan trekken de hemelen zich terug. De geest des Heren is gegriefd. En wanneer die zich heeft teruggetrokken, vaarwel dan het priesterschap of het gezag van die man. Als dragers van het Aaronische of Melchizedeks priesterschap moeten wij dit altijd bedenken. Geen macht of invloed kan of dient krachtens het priesterschap te worden gehandhaafd dan alleen door overreding, door langmoedigheid, door mildheid en zachtmoedigheid en door ongeveinsde liefde, door vriendelijkheid en zuivere kennis. Hetgeen de ziel zonder huichelarij en zonder bedrog in grote mate zal verruimen. Er zullen thuis en in ons leven geen conflicten zijn als we er naar streven deze christelijke eigenschappen te ontwikkelen. En gij zult ook elkaar uw overtredingen vergeven. Want voorwaar, ik zeg u, hij die de overtredingen van zijn naaste niet vergeeft, wanneer hij zegt dat hij zich bekeert, die heeft zichzelf onder veroordeling gebracht. Het spijt me. Het spijt me, papa. De Heer Jezus Christus, die de vredevorst is, leert ons hoe we thuis vrede kunnen stichten. Hij leert ons ootmoedig te zijn. Met andere woorden, ons aan de wil of de macht van de Heer te onderwerpen. Ga naar haar toe en zeg dat het je spijt. Hij leert ons zachtmoedig te zijn. Met andere woorden, zachtaardig, teder, gematigd, niet snel geprikkeld of geïrriteerd. Inschikkelijk, geduldig als we gekwetst zijn. Hij leert ons nederig te zijn. Met andere woorden, deemoedig, bescheiden, zachtmoedig, ootmoedig, niet hoogmoedig, minachtend, verwaand of laatdunkend. Het spijt me. Ik wil mijn excuses aanbieden. Hij leert ons geduldig te zijn. Met andere woorden, dat we moeilijkheden doorstaan zonder te mopperen of te zeuren.
en dat we rustig blijven als we zijn gekwetst of beledigd. Hij leert ons veel liefde te hebben. Ik houd van je. En ik wil je geen pijn doen. Ja. Hij leert ons dat we de natuurlijke mens moeten afleggen. Net als de vader in het verhaal die de Heer om hulp vroeg. Ja. Net zoals de vader liefdevol zijn armen om zijn dochter sloeg. Zo strekt de Heiland zijn handen naar ons uit om ons op momenten van ware bekering te omarmen. Hij leert ons hoe we door de verzoening van de Heer Jezus Christus een heilige worden. En dan zullen we ons met God verzoenen en een vriend van God worden. Ik getuig van de waarheid en de kracht van de verzoening van de Heiland, die ons kan reinigen en zuiveren en die ons en ons gezin kan heiligen. Maar dan moeten we er wel naar streven om de natuurlijke mens af te leggen en hem te volgen. Hij is het Lam Gods. Hij is de heilige en rechtvaardige. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will now sing.
Het koor en de aanwezigen zingen nu High on the Mountaintop, hoog op der bergen kruin, lofzang 5. Na de koorzang is het mijn genoegen om u toe te spreken. Na mijn toespraak kunnen we luisteren naar president Henry Bejaring, eerste raadgever in het Eerste Presidium.
My dear brothers,
mijn geliefde broeders, Dank u dat u over de hele wereld bijeengekomen bent voor deze priesterschapsbijeenkomst van de Algemene Conferentie. Uw aanwezigheid is een teken van uw vaste besluit om waar u ook bent naast uw broeders te staan die het heilige priesterschap dragen en te dienen en uw Heer en Verlosser Jezus Christus te eren. Vaak markeren we ons leven aan de hand van gebeurtenissen die een stempel op ons denken en ons hart achterlaten. Ik ken veel van dergelijke gebeurtenissen in mijn leven. Eén ervan vond plaats in 1989, toen ik de klassieke toespraak van president Ezra Taft Benson, genaamd Hoed u voor hoogmoed, hoorde. In de inleiding zei president Benson dat het onderwerp hem al geruime tijd zwaar op het hart lag. Ik heb de laatste maanden een soortgelijke last gedragen. De ingevingen van de Heilige Geest dringen mij ertoe om mijn stem te laten horen als een tweede getuige van de boodschap die president Benson 21 jaar geleden bracht. Iedere sterveling heeft op zijn minst een oppervlakkige, zo niet een intieme relatie met de zonde hoogmoed. Niemand heeft haar kunnen vermijden. Slechts enkele overwinnen haar. En toen ik mijn vrouw vertelde dat ik over dit onderwerp zou spreken, glimlachte ze en zei ze: het is echt goed dat je over iets spreekt waar je zoveel van af weet. Ik herinner me ook een interessant neveneffect van die invloedrijke toespraak van president Benson. Een tijdje werd het bijna een taboe onder de leden van de kerk om te zeggen dat ze trots waren op hun kinderen, of op hun land, of op hun werk. Het woord trots leek wel uit onze woordenschat verbannen. In de schriften vinden we tal van voorbeelden van goede rechtschapen mensen die zich verheugen in rechtschapenheid en tegelijkertijd Gods goedheid verheerlijken. Onze hemelse Vader introduceerde zijn geliefde zoon zelfs met de woorden: in wie ik mijn welbehagen heb. Alma roemde in de gedachte dat hij een werktuig in de handen Gods mocht zijn. De apostel Paulus roemde in de getrouwheid van de leden van Christus' kerk. De grote zendeling Ammon roemde in het succes dat hij en zijn broeders op zending hadden gehad. Ik ben van mening dat er een verschil is tussen trots zijn op bepaalde zaken en hoogmoedig zijn. Ik ben trots op veel dingen. Ik ben trots op mijn vrouw. Ik ben trots op mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben trots op de jeugd van de kerk en ik verheug mij in hun goedheid. Ik ben trots op u, mijn dierbare getrouwe broeders. Ik ben er trots op dat ik als drager van het heilige priesterschap van God naast u mag staan. Dus, wat is het verschil dan tussen dit soort trots en de hoogmoed die president Benson de algemene zonde noemde? Hoogmoed is zondig, omdat zij, zoals president Benson in zijn gedenkwaardige reden onderwees, haat of vijandigheid kweekt en ons tot tegenstand jegens God en onze naasten voert. In de kern is hoogmoed een zonde van vergelijken. Want hoewel het vaak begint met: kijk eens hoe fantastisch ik ben en welke geweldige dingen ik heb gedaan, lijkt het altijd te eindigen met: en daarom ben ik beter dan jij. Als ons hart vol trots is, begaan we een ernstige zonde. Want dan overtreden we de twee grote geboden. In plaats van God aanbidden en onze naaste liefhebben, onthullen we het ware voorwerp van onze aanbidding en liefde: het beeld dat we in de spiegel zien. Hoogmoed is de grote zonde van zelfverheffing. Het is voor velen een persoonlijke ramiumten, een heilig podium dat afgunst, hebzucht en ijdelheid rechtvaardigt. Hoogmoed is in zekere zin de oorspronkelijke zonde, want voor de grondlegging van deze aarde velde de hoogmoed Lucifer, een zoon van de morgen die gezag bezat in de tegenwoordigheid van God. Als hoogmoed iemand die zo capabel en veelbelovend was, slecht kon maken, moeten wij dan ook niet ons hart onderzoeken? hoogmoed is een dodelijke tumor. Deze zonde fungeert als een poort die de weg opent naar een massa andere menselijke zwakheden. In feite kan men stellen dat iedere andere zonde uiteindelijk een manifestatie is van hoogmoed. Deze zonde heeft vele gezichten. Ze brengt sommigen ertoe zich te verlustigen in hun door hen zelf vermeende eigenwaarde, hun prestaties, talenten, rijkdom of positie. Zij zien in deze zegeningen het bewijs dat ze uitverkoren, superieur of meer rechtschapen dan anderen zijn. Dit is de zonde van dank God dat ik meer bijzonder ben dan jij. Aan de wortel hiervan ligt het verlangen om bewonderd of benijd te worden. Het is de zonde van zelfverheerlijking. Bij anderen ontwikkelt hoogmoed zich tot afgunst. Zij kijken bitter naar hen die een betere positie hebben, meer talenten of meer bezit dan zij hebben. Ze streven ernaar te kwetsen, kleineren en anderen neer te halen in een misleide en ongepaste poging om zichzelf te verhogen. Als zij die ze benijden, struikelen of lijden, dan juichen ze heimelijk. Misschien is er geen beter laboratorium om de zonde van hoogmoed te observeren dan de sportwereld. Ik heb altijd graag aan sportevenementen meegedaan en ernaar gekeken, maar ik moet bekennen dat er tijden zijn dat het gebrek aan beschaving bij sport beschamend is. Hoe is het mogelijk dat mensen die normaliter aardig en meelevend zijn, zo intolerant en van haat vervuld kunnen worden jegens een ander team en zijn supporters? Ik heb aanschouwd hoe supporters hun rivalen tot schurken en duivels maken. Zij zoeken naar tekortkomingen en vergroten die uit. Ze rechtvaardigen hun haat met brede generaliseringen en passen die toe op iedereen die met het andere team geassocieerd kan worden. Als het hun rivaal tegenzit, zijn ze blij. Broeders, jammer genoeg zien we tegenwoordig dezelfde soort houding en gedrag zich verspreiden op het gebied van politiek, ras of volk en godsdienst. Mijn geliefde broeders van de priesterschap, mijn geliefde discipelen van de zachtmoedige Christus, moeten wij ons niet aan een hogere norm houden? Als priesterschapsdragers moeten we beseffen dat alle kinderen van God onder dezelfde hemel slapen. Ons team is de broederschap van mannen. Dit sterfelijk leven is ons speelveld. Ons doel is God leren liefhebben en diezelfde liefde uitdragen naar onze naasten. Wij zijn hier om naar zijn wet te leven en het koninkrijk van God te vestigen. We zijn hier om op te bouwen, te verheffen, eerlijk te behandelen en alle kinderen van onze hemelse Vader aan te moedigen. Toen ik als algemeen autoriteit was geroepen, was het een zegen dat ik werd begeleid door vele leiders van de kerk die al veel jaren algemeen autoriteit waren. Op zekere dag mocht ik president James Faust naar een ringconferentie rijden. Tijdens die uren in een auto nam president Faust de tijd om mij in enkele belangrijke beginselen van mijn opdracht te onderwijzen. Hij legde uit hoe vriendelijk de leden van de kerk zijn. En vooral de algemene autoriteiten. Hij zei, ze zullen je heel vriendelijk behandelen. Ze zullen aardige dingen over je zeggen. Hij lachte een beetje en zei toe, wees daar dankbaar voor, Dieter. Maar inhaleer het niet. Dat is een goede les voor ons allemaal, broeders. In iedere roeping of situatie laten we niet inhaleren. We mogen dankbaar zijn voor onze gezondheid, rijkdom, bezit of positie. Maar als we die gaan inhaleren, als we geobsedeerd raken met onze status, als we ons richten op hoe belangrijk we zijn, op onze macht of reputatie, Als we stil blijven staan bij ons imago en de recensies over onszelf gaan geloven, dan komen de problemen. Dan gaat hoogmoed ons bederven. Er staan genoeg waarschuwingen voor hoogmoed in de schriften. Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden is wijsheid. De apostel Petrus heeft gewaarschuwd: God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Mormon legt uit: niemand is aannemelijk voor God dan alleen de zachtmoedigen en nederigen van hart. De Heer kiest expres wat voor de wereld zwak is, om wat sterk is te beschamen. De Heer doet dit om aan te tonen dat zijn hand dit werk bestuurt, omdat wij niet zouden vertrouwen op de arm van het vlees. Wij zijn dienstknechten van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Ons wordt het priesterschap niet gegeven, zodat we een buiging kunnen maken en ons koesteren in verering. We zijn hier om onze mouwen op te rollen en aan het werk te gaan. Wij maken geen deel uit van een doorsnee taak. We zijn geroepen om de wereld voor te bereiden op de komst van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. We streven niet naar eigen roem, maar geven God lof en eer. We weten dat we zelf maar een kleine bijdrage leveren. Niettemin, als we de macht van het priesterschap in rechtschapenheid aanwenden, kan God een groot en wonderbaar werk doen ontstaan door onze moeite. Wij moeten leren, net als Mozes, dat de mens niets is op zichzelf, maar dat bij God alle dingen mogelijk zijn. Zoals in alles is Jezus Christus ook hierin ons volmaakte voorbeeld. Terwijl Lucifer het heilsplan van de Vader probeerde te veranderen en eer voor zichzelf te verwerven, zei de Heiland: Vader, U wil geschieden en de heerlijkheid zij de Uwe voor eeuwig. Ondanks zijn uitmuntende mogelijkheden en prestaties was de Heiland altijd zachtmoedig en nederig. Broeders, wij dragen het heilige priesterschap naar de orde van de Zoon van God. Het is de macht die God de mens op aarde gegeven heeft om voor hem te handelen. Om deze macht uit te oefenen, moeten we er naar streven zoals de Heiland te zijn. Dat betekent dat we in alles trachten de wil van de Vader te doen, net zoals de Heiland. Het betekent dat we alle heerlijkheid aan de Vader geven, net zoals de Heiland. Het betekent dat we onszelf verliezen in dienst van anderen, net zoals de Heiland. Hoogmoed is een knop die priesterschapsmacht uitdraait. Nederigheid is een knop die haar aanzet. Wel, hoe overwinnen we de zonde hoogmoed die zo overheerst en zoveel kapot maakt? Hoe worden we nederiger? Het is bijna onmogelijk om in hoogmoed verheven te raken als we van naaste liefde vervuld zijn. Niemand kan aan dit werk meewerken tenzij hij ootmoedig en vol liefde is. Als we de wereld om ons heen zien door de lens van de zuivere liefde van Christus, gaan we nederigheid begrijpen. Sommigen denken dat nederigheid inhoudt jezelf ervan langsgeven. Nederigheid betekent niet jezelf ervan overtuigen dat je waardeloos, onbelangrijk of van weinig betekenis bent. Betekent evenmin dat we de talenten die God ons heeft gegeven weigeren in te zetten of ze voor onszelf houden. We ontdekken nederigheid niet door slecht over onszelf te denken. We ontdekken nederigheid door minder aan onszelf te denken. Nederigheid komt vanzelf, naarmate we ons werk doen met een houding van God en onze naaste dienen. Nederigheid richt onze aandacht en liefde op anderen en op de doeleinden van onze hemelse Vader. Hoogmoed doet het tegenovergestelde. Hoogmoed put zijn energie en kracht uit de diepe bronnen van zelfzucht. Op het moment dat wij niet meer geobsedeerd zijn met onszelf en onszelf verliezen in dienstbetoon, vermindert onze hoogmoed en begint hij af te sterven. Mijn geliefde broeders, er zijn zoveel mensen in nood aan wie wij kunnen denken in plaats van aan onszelf. En vergeet niet je eigen gezin, je eigen vrouw. Er zijn zoveel manieren om te dienen. We hebben geen tijd om door onszelf opgeslokt te worden. Ik had eens een pen die ik heel graag gebruikte tijdens mijn loopbaan als piloot. Door eenvoudigweg het middenstuk te draaien, kon ik uit 4 kleuren kiezen. Die pen beklaagde zich nooit als ik rood wilde gebruiken in plaats van blauw. En hij zei niet, ik schrijf liever niet na 10 in dichte mist of op grote hoogte. De pen zei niet, maak alleen gebruik van mij voor belangrijke documenten, niet voor alledaagse taken. Hij voerde iedere taak uit waarvoor ik hem nodig had, met de grootste mogelijke betrouwbaarheid. Ongeacht hoe onbelangrijk die taak ook was, hij stond altijd klaar om te dienen. Op soortgelijke wijze zijn wij werktuigen in de handen van God. Als ons hart op de juiste plaats zit, klagen we niet dat de ons toegewezen taak onze capaciteiten niet waard is. We dienen graag waar dat ook gevraagd wordt. En als we dat doen, kan de Heer ons gebruiken op manieren die ons begrip te boven gaan om zijn werk tot stand te brengen. Ik wil graag eindigen met woorden uit die geïnspireerde boodschap van president Ezra Taft Benson 21 jaar geleden. Hoogmoed is het grote struikelblok voor Zion. We moeten de binnenste schotel reinigen door hoogmoed te overwinnen. We moeten gehoor geven aan de ingevingen van de Heilige Geest, de hoogmoedige natuurlijke mens afleggen en heilige worden door de verzoening van Christus, de Heer, en worden als een kind, onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig. God wenst zich een nederig volk. Gezegend zijn zij die nederig worden zonder dat ze gedrongen worden om nederig te worden. Laten we ervoor kiezen om nederig te zijn. Wij kunnen het. Ik weet dat we het kunnen. Mijn geliefde broeders, laten we het voorbeeld van onze heiland volgen en de hand reiken om te dienen in plaats van de lof en eer van mensen na te streven. Het is mijn gebed dat wij de onrechtschapen hoogmoed in ons hart mogen herkennen en met wortel en al uitrukken. En dat wij daarvoor in de plaats gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid mogen planten. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a wonderful evening.
Het is een geweldige avond geweest. Ik zou graag iets spreken tot de zendelingen die hier aanwezig zijn.
Thought of as you, a representative of the Lord Jesus Christ.
Het was fijn voor me om jullie te zien als vertegenwoordigers van de Heer Jezus Christus. Ik ben dankbaar dat ik hier één ben met u, die door God met zijn priesterschap zijt vereerd. We zijn geroepen om die goddelijke macht te gebruiken om de kinderen van onze hemelse Vader te dienen. Hoe goed we ons kwijten van die plicht zal eeuwige gevolgen hebben voor hen die wij uit de hoofden van onze roeping dienen, voor onszelf en voor generaties die nog niet eens geboren zijn. Ik denk in eerbied aan 2 priesterschapsdragers die het gezelschap van de Geest Gods waardig waren toen zij de taak vervulden die God hen had gegeven. Zij waren zelf in Amerika bekeerd tot het herstelde evangelie. Zij waren dienstknechten van God die met 2 van mijn voorouders over dat evangelie hadden gepraat. Een van die voorouders was een jong meisje dat op een kleine boerderij in Zwitserland woonde. De andere was een jonge man, een wees die vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten was geëmigreerd en in St. Louis, Missouri woonde. Beiden hoorden een priesterschapsdrager van het herstelde evangelie getuigen. Voor het meisje gebeurde dat bij de haard van het boerderijtje in Zwitserland en voor de jongen op het balkon van een afgehuurd pand in Amerika.
In America. Both of them knew by the Spirit.
Beiden wisten door de geest dat de boodschap van die ouderlingen waar was. De jongen en het meisje lieten zich dopen. Ze zagen elkaar jaren later voor het eerst op een stoffig pad, terwijl ze honderden kilometers naar de bergen in het westen van Amerika te voet aflegden. Al lopend praten zij over die wonderbaarlijke zegen dat juist zij van alle mensen in de wereld door de dienstknechten Gods waren gevonden. En nog meer wonderbaarlijk dat zij te weten waren gekomen dat hun boodschap waar was. Ze werden verliefd en trouwden. En doordat de geest getuigenis aflegde terwijl zij luisterden naar priesterschapsgedragers die de geest bij zich hadden, werden zij later voor eeuwig aan elkaar verzegeld, krachtens het gezag van het priesterschap. Ik ben een van de tienduizenden nakomelingen van die jongen en dat meisje, die dank verschuldigd zijn aan die twee priesterschapsdragers. Want zij brachten de invloed van de geest Gods naar de bergen van Zwitserland en in die bijeenkomst in St. Louis. Dat heugelijke verhaal en miljoenen andere verhalen worden overal ter wereld verteld en zullen in toekomende generaties worden herhaald. Voor sommigen zal het verhaal gaan over een jonge huisonderwijzer die iets zegt wat uw grootvader doet besluiten terug naar de kerk te komen. Voor anderen zullen het de troostrijke woorden en een zegen van een patriarch zijn waaruit een moeder in een verdrietige tijd veel kracht heeft geput. Door al die verhalen zal een rode draad lopen, die van een priesterschapsdrager die de macht in zich heeft om zijn naaste te dienen en te zegenen, omdat hij door de macht van de Heilige Geest is grootgemaakt. Vandaar dat mijn boodschap vanavond is: laten we datgene doen wat het voor ons mogelijk maakt, dat de Heilige Geest onze metgezel is. En laten we daarna onbevreesd voorwaarts gaan in het geloof dat we de kracht krijgen om datgene te doen wat de Heer ons opdraagt. Die toename in dienende macht zal wellicht langzaam tot ons komen. Misschien in kleine stapjes die moeilijk te zien zijn, maar komen zal zij. Vanavond wil ik een paar suggesties doen. Om in uw priesterschapstaken in aanmerking te komen voor het gezelschap van de Heilige Geest. Daarna zal ik een paar voorbeelden geven van priesterschapstaken die ertoe zullen leiden dat uw dienende macht wordt versterkt door de invloed van de geest. We weten allemaal dat we na onze bevestiging tot lid van de kerk de gave van de Heilige Geest kregen. Maar het gezelschap van de Heilige Geest, de invloed van de geest in ons leven en in ons dienstbetoon, vergt dat we ons leven op orde brengen. We kweken geestelijke gaven aan door de geboden te onderhouden en zoveel mogelijk een vlekkeloos leven te leiden. Dat vergt dat ons geloof in Jezus Christus groot genoeg is om ons te bekeren en door zijn verzoening te worden gereinigd. Daarom moeten wij, priesterschapsdragers, nooit de kans laten lopen om met ons gehele hart deel te hebben aan de belofte die in elke avondmaalsdienst aan de leden van de herstelde kerk wordt aangeboden. De naam van uw zoon op zich te nemen en hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden die hij hun heeft gegeven, opdat zij zijn geest altijd bij zich mogen hebben. Net als we van zonde gereinigd moeten zijn om de geest bij ons te hebben, moeten we nederig genoeg voor Gods aangezicht zijn om in te zien dat we de geest nodig hebben. De discipelen van de herrezen heiland in het Boek van Mormon gaven blijk van die nederigheid. De heiland stond op het punt te vertrekken. Zij knielden in gebed neer. Het staat er als volgt. En zij baden om hetgene zij het meest verlangden. En zij verlangden dat hun Heilige Geest zou worden gegeven. Ze lieten zich dopen zoals u hebt gedaan. En de kroniek zegt dat zij, in antwoord op een gebed, met de Heilige Geest en met vuur werden vervuld. De heiland bad om zijn vader te danken dat hij de Heilige Geest had gegeven aan wie hij had uitgekozen vanwege hun geloof in hen. En toen bad de heiland om een geestelijke zegen voor de mensen die zij dienden. De Heer smeekte zijn vader: Vader, ik bid u dat gij de Heilige Geest zult geven aan allen die in hun woorden geloven. Als nederige dienaren van de heiland behoren wij te bidden dat de invloed van de Heilige Geest op ons en op de mensen die we dienen zal rusten. Nederig gebed tot onze Hemelse Vader in groot geloof in Jezus Christus is onmisbaar als we het gezelschap van de Heilige Geest waardig willen zijn. Onze nederigheid en ons geloof, waarmee we geestelijke gaven binnen ons bereik brengen, nemen toe als we de schrift lezen, bestuderen en overpeinzen. Dat klinkt ons bekend in de oren. En toch lezen we misschien per dag maar een paar regels of bladzijden in de hoop dat dat voldoende is. Maar lezen, bestuderen en overpeinzen verschillen van elkaar. We lezen woorden die ons misschien op een idee brengen. We bestuderen en ontdekken patronen en verbanden in schriftteksten. Maar door te overpeinzen stellen we ons open voor openbaring van de Geest. Voor mij bestaat overpeinzen uit nadenken en bidden nadat ik aandachtig de schrift heb gelezen en bestudeerd. Wat mij betreft heeft president Joseph F. Smith een goed voorbeeld gegeven van hoe overpeinzen het licht van God ontlokt. Het staat in Leer en Verbonden 138. Hij had veel teksten gelezen en bestudeerd, omdat hij wilde weten wat de gevolgen van de verzoening van de heiland waren voor hen die waren gestorven zonder zijn boodschap te horen. Ik lees voor hoe die openbaring tot hem kwam. Terwijl ik deze dingen die geschreven staan overpeinsde, werden de ogen van mijn begrip geopend en de geest des Heren rustte op mij. En ik zag de scharen der doden, zowel klein als groot. Bekering, gebed en de schriften overpeinzen spelen alle drie een wezenlijke rol om voor onze priesterschapstaken aanspraak te kunnen maken op de gaven van de Geest. We vergroten onze dienende macht verder door in geloof en met de hulp van de Heilige Geest onze roeping groot te maken. President Monson heeft het zo verwoord. Wat houdt het in om uw roeping groot te maken? Het betekent dat die ons heilig is en van grote waarde. En wel zo dat zij wordt vergroot en aanzienlijk wordt, zodat het hemelse licht er voor anderen in wordt verspiegeld. En hoe maken we onze roeping groot? Gewoon door het werk te doen dat bij die roeping hoort. Ik wil twee dienende taken bespreken, waartoe we alle zijn geroepen. Als u die onder invloed van de Geest uitvoert, zullen u en anderen zien dat uw dienende macht toeneemt en sterker wordt. De eerste is als zijn zaakwaarnemer namens hem onderwijzen en getuigen. De Heer heeft de jongste en minst ervaren Aaronische priesterschapsdragers bij die dienende taak betrokken. Na eerst de plichten van de priesters in het Aaronische priesterschap te hebben opgenoemd, vervolgt hij, maar leraren nog diakenen hebben gezag om te dopen, het avondmaal te bedienen of de handen op te leggen. Zij moeten echter waarschuwingen uitleggen, aansporen en onderwijzen en allen uitnodigen om tot Christus te komen. Ergens in de wereld vraagt een quorumpresident deze week aan een diaken om een lid van hun quorum dat ze nog nooit hebben gezien voor een vergadering uit te nodigen. De 13-jarige president, zoals hij de diaken op pad stuurt, waarschijnlijk niet de woorden waarschuwen, aansporen en onderwijzen gebruiken. Maar dat is wel wat de Heer verwacht van de diaken die erop uitgaat om iemand te redden. Ik doe de diaken die deze taak krijgt 3 beloften. Ten eerste, zal de geest, als je om hulp bidt, je angsten wegnemen. Ten tweede, zul je verbaasd staan dat je weet wat je moet zeggen als je bij hem aanbelt en met hem naar de kerk loopt. Wat je zegt zal je misschien als wartaal in de oren klinken. Maar het is wel zo dat je wist wat je moest zeggen toen het erop aankwam. En ten derde, zul je de goedkeuring van de Heer voelen, die je via je quorumpresident deze taak heeft gegeven, wat het resultaat dan ook mag zijn. Ik kan je geen succes beloven, aangezien iedereen zelf kan kiezen hoe hij reageert op een dienstknecht van God. Maar de diaken met wie je namens de Heer gaat spreken, zal zich herinneren dat je bij hem langskwam. Ik ken een jongen, nu inmiddels een man, maar nog steeds inactief, die zijn grootvader 20 jaar geleden over zo'n bezoek vertelde. En hij vertelde dat hij nog steeds wist hoe die diaken heette. De grootvader vroeg mij de diaken die zijn kleinzoon had uitgenodigd, aangespoord en onderwezen, op te zoeken en te bedanken. Het ging slechts om een dag in het leven van de jongen. Maar de grootvader en de Heer herinnerden zich wat de jongen toen onder inspiratie gezegd heeft en de naam van de jongen. Ik verzoek iedereen die gevraagd wordt om in een vergadering in de naam des Heren te spreken, zowel jong als oud, om knagende gevoelens van onzekerheid en onbekwaamheid van zich af te zetten. We hoeven geen hoogdravende taal te gebruiken of met diepe gedachten te komen. Een eenvoudig getuigenis volstaat. De geest zal u ingeven wat u dient te zeggen en zal uw woorden in het hart van de nederige waarheidszoeker leggen. Als we blijven proberen om namens de Heer te spreken, zullen we er op zekere dag verbaasd van staan dat we met de hulp van de geest meer gewaarschuwd, aangespoord, onderwezen en uitgenodigd hebben en mensen tot zegen zijn geweest dan we uit eigen kracht hadden kunnen doen. Behalve onze onderwijstaak zal ieder van ons er door de Heer op uit worden gestuurd om de behoeftigen te helpen. Dat is een andere priesterschapstaak, waarin de geest onze dienende macht met zijn invloed verruimt. U zult meer oog hebben voor de pijn en zorgen die van iemands gezicht zijn af te lezen. En u zult aan iemand in uw quorum moeten denken en de gedachte zal bij u opkomen dat hij hulp nodig heeft. Bisschoppen hebben die gevoelens 's nachts en elke keer als ze vanaf het podium over de leden van hun wijk uitkijken of moeten denken aan wie er niet zijn. Of het komt over zoals ze in de buurt zijn van een ziekenhuis of een verpleeghuis zijn. Ik heb vaak genoeg mensen horen zeggen toen ik bij ze binnenliep: Hey, ik wist dat je zou komen. We moeten ons geen zorgen maken over wat we moeten zeggen of doen. De liefde Gods en de Heilige Geest kunnen voldoende zijn. Toen ik jong was, was ik bang dat ik niet wist wat ik moest doen of zeggen om mensen in nood te helpen. Ik hield er niet van om naar ziekenhuizen te gaan. Op een dag zat ik naast het ziekenhuisbed van mijn vader, die de dood nabij leek. Er was beroering onder verpleegsters op de gang. Plotseling kwam president Spencer W. Kimball de kamer binnenwandelen om vervolgens in de stoel aan de andere kant van het bed te gaan zitten. Ik dacht bij mezelf: Oké. Hier is mijn kans om te zien hoe een meester vertroosting schenkt aan mensen die pijn hebben. President Kimball begroette mijn vader kort en vroeg of hij een priesterschapszegen had gekregen. Toen mijn vader bevestigend antwoordde, leunde de profeet achterover in zijn stoel. Ik was nog aan het wachten over de bevestiging die ik zou krijgen. Ik vroeg mij af of ik nog te zien zou krijgen hoe hij met zijn fabelachtige techniek iemand vertroosting ging geven. Nadat de twee elkaar misschien 5 of 10 minuten in volkomen stilte hadden toegelachen, stond president Kimball op en zei: Henry, ik denk dat ik ga voordat je te moe wordt. Ik dacht dat de les mij was ontgaan, maar die kwam later. Toen mijn vader genoeg was hersteld om weer naar huis te gaan en we met elkaar spraken, kwam ons gesprek op het bezoek van president Kimball. Pa zei rustig: Van alle bezoeken heeft zijn bezoek mij het meeste goed gedaan. President Kimball hoefde geen troostende woorden te spreken. Die heb ik tenminste niet gehoord. Hij kwam met de geest Gods als metgezel om troost te geven. Ik besef nu dat hij de les die president Monson ons leerde in praktijk bracht. En hoe maken we onze roeping groot? Gewoon door het werk te verrichten dat bij die roeping hoort. Dat is zoals we geroepen worden om het evangelie met de geest over te brengen. En als we met de Heilige Geest gaan naar hen die slappe handen en knikkende knieën hebben. Dat komt niet alleen onze priesterschapstaken ten goede, maar ook de mensen die we dienen. Omdat er hemels licht vanuit gaat. Het hemelse licht zal er zijn, zowel voor ons als voor wie wij dienen. Misschien zijn we moe, misschien hebben we zelf grote zorgen. Maar wie dienen onder invloed van de geest Gods, zullen gesterkt worden. President George Q. Cannon heeft in de jaren dat hij zijn priesterschapstaken uitvoerde, meer dan genoeg verdriet, tegenwerking en beproevingen te verwerken gekregen. Hij had ook ervaring met de Heilige Geest als zijn metgezel in moeilijke tijden en bij zware taken. Hij voorziet onze priesterschapszorg in de kerk en in ons gezin. Van deze geruststelling. Het is een belofte die mij ten deel is gevallen als ik de geest ervoer bij de vervulling van mijn priesterschapstaken. Als we duistere gedachten hebben, leert dat ons dat we de geest Gods niet bij ons hebben. Als we de geest Gods wel bij ons hebben, zijn we vervuld van vreugde, vrede en geluk, ongeacht wat onze omstandigheden zijn. Want het is een geest van opgewektheid en geluk. De Heer heeft ons de gave van de Heilige Geest gegeven. Het is ons voorrecht om de Heilige Geest bij ons te hebben, zodat we van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen de vreugde, het licht en openbaring van die geest zullen hebben. We zullen die zegen van geluk en vreugde krijgen als we die nodig hebben in moeilijke tijden, waarin we geacht worden onze priesterschapstaken te vervullen. Ik getuig dat we van Gods wegen zijn geroepen door profetie. Dit is de ware kerk van Jezus Christus, hersteld door de profeet Joseph Smith. God leeft en hoort elk gebed. Jezus is de herrezen Christus en onze verlosser. U kunt weten of dit waar is, door de macht van de Heilige Geest, die u zal vergezellen wanneer u uw naaste dient. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Broeders, we herinneren u eraan dat de uitzending van het Tabernakelkoor morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Amerikaanse tijd plaatsvindt. De zondagochtendbijeenkomst volgt onmiddellijk daarna. Wij bedanken het koor voor de prachtige muziek die het ten gehore gebracht heeft. En we bedanken de broeders die ons vanavond hebben toegesproken. We hebben nu het voorrecht om te luisteren naar onze dierbare profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor Called to Serve. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling James Hamola van de 70.
My beloved brethren of the priesthood.
Mijn geliefde broeders van de priesterschap. Vanavond bid ik dat ik hulp van onze hemelse Vader mag krijgen om uiting te geven aan wat ik voel dat ik u moet vertellen. Ik heb de laatste tijd nagedacht over keuzes en hun consequenties. Er gaat nauwelijks een uur van de dag voorbij of we moeten iets kiezen. Sommige keuzes stellen niet veel voor, maar andere zijn verstrekkender. Sommige zullen voor de eeuwigheid niet veel uitmaken, maar andere zullen alle verschillen uitmaken. Bij het overdenken van de verschillende keuzeaspecten heb ik ze in 3 categorieën ingedeeld. Ten eerste het recht om te kiezen. Ten tweede de verantwoordelijkheid om te kiezen. En ten derde de gevolgen van kiezen. Ik noem ze de 3 aspecten van het kiezen. Allereerst het recht om te kiezen. Ik ben onze liefhebbende hemelse Vader zo dankbaar voor zijn gave van keuzevrijheid, ofwel het recht om te kiezen. President David O. McKay, de 9e president van de kerk, heeft gezegd: na de gave van het leven op zich is het recht om richting te geven aan dat leven Gods grootste geschenk aan de mens. We weten dat we onze keuzevrijheid al hadden voordat deze wereld er was en dat Lucifer probeerde ons die af te nemen. Hij had geen vertrouwen in het beginsel van de keuzevrijheid of in ons en pleitte daarom voor een opgelegd heil. Hij hield vol dat er met zijn plan niemand verloren zou gaan. Maar hij leek niet in te zien, of er misschien niet om te geven, dat daarnaast ook niemand wijzer, sterker, mededogender of dankbaarder zou worden als we zijn plan zouden volgen. Wij, die voor het plan van de heiland kozen, wisten dat we ons op een gevaarlijke en moeilijke reis zouden begeven. Want wij bewandelen de wegen van de wereld, zondigen en struikelen, en snijden onszelf daarmee af van onze Vader. Maar de eerstgeborene in de geest bood zichzelf aan als offerande om verzoening te brengen voor de zonde van alle mensen. Door onuitsprekelijk lijden werd hij de grote verlosser, de heiland van de hele mensheid, waarmee hij onze geslaagde terugkeer naar onze Vader mogelijk maakte. De profeet Lehi schrijft: daarom zijn de mensen vrij naar het vlees en worden hun alle dingen gegeven die voor de mensen noodzakelijk zijn. En ze zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. Want hij streeft ernaar dat alle mensen ongelukkig zullen zijn, net als hij zelf. Einde citaat. Broeders, in wat voor omstandigheden we ons ook bevinden, we hebben altijd het recht om te kiezen. En bij het recht om te kiezen hoort ook de verantwoordelijkheid om te kiezen. Wij kunnen niet neutraal zijn. Er is geen middenweg. De Heer weet dat. Lucifer weet dat. Zolang wij op deze aarde leven, geven Lucifer en zijn legers nooit de hoop op dat ze onze ziel kunnen opeisen. Onze Hemelse Vader heeft ons niet op onze eeuwige reis gestuurd zonder de middelen te verschaffen waardoor wij goddelijke leiding van Hem kunnen ontvangen om ons te gidsen naar onze veilige terugkeer aan het eind van het sterfelijk leven. Ik heb het over het gebed. Ik heb het ook over de influisteringen van die stille, zachte stem die ieder van ons in zijn binnenste heeft. En ik zie de Heilige Schriften niet over het hoofd, geschreven door zeevaarders die met succes de wereldzee hebben bevaren die ook wij moeten oversteken. Ieder van ons is naar deze aarde gekomen met alle middelen die we nodig hebben om het goede te kiezen. De profeet Mormons schrijft: de geest van Christus wordt aan ieder mens gegeven, opdat hij goed van kwaad zou kunnen onderscheiden. We zijn omringd door en worden soms gebombardeerd met de boodschappen van die tegenstander. Luister maar eens naar enkele van die boodschappen en ze zullen ongetwijfeld bekend voorkomen. Voor deze ene keer hindert het niet. Maak je geen zorgen, niemand komt erachter. Je kunt ophouden met roken of drinken of drugs wanneer je maar wilt. Iedereen doet het, dus zo slecht zal het niet zijn. Er komt geen einde aan zijn leugens. Hoewel wij op onze reis splitsingen en bochten tegenkomen, kunnen we ons gewoon de luxe niet veroorloven om een omleiding te volgen waarvan we misschien niet terugkeren. Lucifer speelt als een soort rattenvanger van Hamelen. Zijn verleidelijke melodie. En leidt de nietsvermoedende weg van het veilige pad dat ze hadden gekozen. Weg van de raad van liefhebbende ouders. Weg van de veiligheid van Gods leringen. Hij richt zich niet alleen op het zogeheten uitschot van de mensheid, maar op ons allemaal, inclusief de uitverkorenen van God. Koning David luisterde, wankelde, volgde hem en viel toen. En dat deed Kain in een eerder tijdperk al en Judas Iscariot in een later tijdperk. Zijn methodes zijn sluw en zijn slachtoffers talrijk. We lezen in 2 Nefi over hem. En anderen zal hij sussen en paaien tot vleeselijke gerustheid. Anderen lokt hij met vleierij en vertelt hun dat de hel niet bestaat, totdat hij hen grijpt met zijn verschrikkelijke ketenen. En zo bedriegt de duivel hun ziel en voert hij hen bedachtzaam ter helle. Einde citaat. Als we voor belangrijke keuzes staan, hoe beslissen we dan? Geven we ons over aan de belofte van tijdelijk plezier? Aan onze drang en hartstocht? Of aan de druk van anderen? Laten we zorgen dat we niet zo besluiteloos zijn als Alice in het klassieke verhaal van Lewis Carroll, Alice in Wonderland. U zult zich herinneren dat ze bij een kruising komt waar twee paarden voor haar liggen. Elke strekt zich voor haar uit, maar in tegenovergestelde richtingen. Ze ontmoet de Cyperse kat en Alice vraagt hem, welk pad zal ik volgen? De kat antwoordt, dat hangt er vanaf waar je naartoe wilt. Als je niet weet waar je naartoe wilt, maakt het niet uit welk pad je neemt. Einde citaat. In tegenstelling tot Alice, weten wij allemaal waar we naartoe willen. En maakt het wel uit waar we heen gaan. Want met de keuze van het pad, kiezen we ook onze bestemming. We worden voortdurend geconfronteerd met keuzes. Om verstandige keuzes te doen, hebben we moed nodig. De moed om nee te zeggen, de moed om ja te zeggen. Beslissingen bepalen onze bestemming. Ik smeek u om hier en nu een besluit te nemen dat u niet af zult wijken van het pad dat naar uw doel leidt. Het eeuwige leven bij onze Vader in de hemel. Op dat rechte en ware pad zijn er tussendoelen. Een zending. Een tempelhuwelijk, actief zijn in de kerk, schriftstudie, gebed, tempelwerk. Er zijn talloze goede doelen te bereiken op onze levensreis en we hebben toewijding nodig om ze te bereiken. Tot slot, broeders, wil ik het hebben over de gevolgen van kiezen. Al onze keuzes hebben gevolgen. Sommige hebben weinig of niets te maken met ons eeuwig heil, terwijl anderen daar alles mee te maken hebben. Of u een groen of een blauw t-shirt draagt, maakt op de lange duur geen verschil uit. Maar of u besluit een toets op uw computer in te drukken, waardoor u porno ziet, kan alle verschil uitmaken in uw leven. U hebt dan een stap naast het rechte, veilige pad gezet. Als een vriend u onder druk zet om alcohol te drinken of drugs te proberen, en u bezwijkt onder die druk, dan volgt u een omleiding waarvan u misschien niet terugkeert. Broeders, of we nu diakenen van 12 zijn of volwassen hoge priesters, we zijn hier vatbaar voor. Mogen we onze ogen, ons hart en onze vastberadenheid gericht houden op het doel dat eeuwig is en dat elke prijs waard is, welke offers we ook moeten brengen om het te bereiken. Geen verleiding, geen druk, geen verlokking kan ons overwinnen, tenzij wij dat zelf toelaten. Als we de verkeerde keuze doen, hebben we dat alleen aan onszelf te wijten. President Brigham Young heeft deze waarheid eens op zichzelf betrokken. Hij zei: als broeder Brigham de verkeerde kant op gaat en het koninkrijk des hemelen niet in mag, heeft hij dat alleen aan broeder Brigham te wijten. Ik ben de enige in de hemel, op aarde of in de hel die ik daar schuld van kan geven. Einde citaat. En hij vervolgde: dit is in gelijke mate van toepassing op elke heilige de laatste dagen. Het eeuwige heil is een individuele kwestie. Einde citaat. Apostel Paulus heeft ons verzekerd: gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij tegen bestand zijt. Einde citaat. We hebben allemaal wel eens verkeerd gekozen. Als we die verkeerde keuzes niet al hebben goed gemaakt, dan verzeker ik u dat er een manier is om dat te doen. Die procedure heet bekering. Ik smeek u om uw vergissingen goed te maken. Onze Heiland is gestorven om u en mij die gezegende mogelijkheid te bieden. Hoewel het pad niet makkelijk begaanbaar is, is de belofte geldig. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. En ik, de Heer, denk er niet meer aan. Einde citaat. Breng uw eeuwige leven niet in gevaar. Als u hebt gezondigd, dan geldt dat hoe eerder u aan uw terugweg begint, hoe eerder u de zoete gemoedsrust en vreugde zult smaken die gepaard gaan met het wonder der vergeving. Broeders, u hebt een edele afkomst. Het eeuwige leven in het koninkrijk van onze Vader is uw doel. Zo'n doel bereikt u niet in één heldhaftige poging, maar pas na levenslange rechtschapenheid, een opeenstapeling van verstandige keuzes en het aanhouden van een bestendige koers. Net als alles wat echt de moeite waard is, vergt de beloning van het eeuwige leven inzet. De schriften zijn hier duidelijk over. Onderhoud naarstig wat de Heer uw God u geboden heeft. Wijk niet af naar rechts, nog naar links. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, zult gij gaan. Tot slot, wil ik u nog een voorbeeld geven van iemand die al vroeg in zijn leven besloot wat zijn doelen werden. Ik heb het over broeder Clayton L. M. Christensen, een lid van de kerk en hoogleraar bedrijfskunde aan de Business School van Harvard University. Toen hij 16 was, besloot broeder Christensen onder meer dat hij niet op zondag zou sporten. Toen hij jaren later naar Oxford University in Engeland ging, was hij midden voor in de basketbalploeg. De ploeg werd dat jaar niet verslagen en ging door naar het landelijke basketbaltoernooi. Ze wonnen hun wedstrijden vrij gemakkelijk, tot ze de finale haalden. Toen keek broeder Christensen naar het schema en hij zag tot zijn schrik dat de finale wedstrijd op zondag gespeeld zou worden. De ploeg en hij hadden zoveel moeite gedaan om dit te bereiken. En hij was de belangrijkste middenvoor. en ging met zijn dilemma naar zijn coach. Zijn coach had geen begrip voor zijn situatie en zei tegen broeder Christensen dat hij van hem verwachtte dat hij meespeelde. Voorafgaand aan de finale werd er echter nog een halve finale gespeeld. Helaas ontwrichtte de reserve midvoor zijn schouder, waardoor er nog meer druk op broeder Christensen werd uitgeoefend om mee te spelen in die finale. Hij ging naar zijn hotelkamer en knielde neer. Hij vroeg zijn hemelse vader of het in orde was om deze ene keer maar die wedstrijd op zondag te spelen. Hij zei dat hij nog voor het einde van zijn gebed het antwoord kreeg. Clayton, waarom vraag je dat aan mij? Je weet wat het antwoord is. Hij ging naar zijn coach en zei dat het hem speet, maar dat hij niet mee zou spelen in de finale. Toen ging hij naar de zondagsbijeenkomsten van zijn wijk, terwijl zijn ploeg zonder hem speelde. Hij bad voor hun overwinning. En ze wonnen. Die bepalende, moeilijke beslissing nam hij meer dan 30 jaar geleden. Broeder Christensen heeft gezegd dat hij dit in de loop der tijd als een van de belangrijkste beslissingen is gaan beschouwen die hij ooit heeft genomen. Het zou zo makkelijk zijn geweest om te zeggen, weet je, over het algemeen is het heiligen van de Sabbat een goed gebod. Maar in mijn persoonlijke verzachtende omstandigheden is het prima om voor deze ene keer het niet te doen. Maar, zegt hij, zijn hele leven is één oneindige opeenvolging van verzachtende omstandigheden gebleken. Als hij maar één keer die grens had overschreden, dan zou het bij de volgende veeleisende en kritieke situatie des te makkelijker geweest zijn om die grens nogmaals te overschrijden. De les die hij leerde was dat het makkelijker is om je 100 van de 100 keer aan de geboden te houden dan 98 van de 100 keer. Geliefde broeders, mogen wij van dankbaarheid vervuld zijn voor het recht om te kiezen. Mogen wij de verantwoordelijkheid om te kiezen aanvaarden en mogen we ons altijd bewust zijn van de gevolgen van het kiezen. Als dragers van het priesterschap kunnen we eensgezind in aanmerking komen voor de leiding van onze hemelse Vader, als we maar zorgvuldig het goede kiezen. Wij doen het werk van de Heer Jezus Christus. Net als in tijden van ouds hebben wij gehoor gegeven aan zijn oproep. Wij zijn in zijn dienst. We zullen slagen in deze plechtige opdracht. Wees rein, gij die de vaten des Heren draagt. Dat is het thema. Dat dit zo mag zijn, is mijn ernstig en nederig gebed. In de naam van Jezus Christus, onze Meester. Amen.
our beloved Father in heaven.
Onze dierbare Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar dat we in een tijd van apostelen en profeten leven. We zijn dankbaar, Vader, dat u uw Zoon opnieuw gezonden hebt om tot de mensen te spreken door uw dienstknechten. Wij zijn dankbaar voor het gezelschap van de Heilige Geest, voor het priesterschap. Deze macht en dit gezag aan de mens gegeven om die ons machtigt om in uw naam te spreken en uw werk te doen. Wij zijn dankbaar voor muziek en voor dit koor en andere koren die hebben gezongen. Wij bidden u, Vader, voor u, om uw zegen. En dat de gevoelens die we tijdens deze bijeenkomst gevoeld hebben, ons mogen motiveren om betere mannen en betere vaders, betere echtgenoten te worden, betere priesterschapsdragers over de hele wereld. Dit bidden we nederig in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.